Ik ben heel erg benieuwd met welke bril jullie te maken hebben gehad. We gaan het even omdraaien. Ik ga even een tweetal vragen om iets te zeggen. Maar dan ga jij het zeggen van die ander, wat die ander zei. Dus niet van jezelf, maar van die ander. Even hier in het midden. Achterin. Blauwe trui. Jullie twee. Jij gaat even vertellen van jouw buurman wat die zei. Ja, dat geeft niet. Oké.
Ik weet waar het antwoord. Maar ik denk de derde is wel een grote. Dus dat we heel veel donkere krachten spelen. Heel veel Lucia en James en alle verkeerde dingen. Maar tegelijkertijd moet je ook wel punt 4 vanuit een open buitenste blik kijken. En
ja. Ja, oké. Okay. Nou, inderdaad, veilig antwoord. Wie had er echt gezegd van ja, ik heb wel echt wel gewoon één bril, zeg maar, gekozen. Waar ik vanuit spreek, waar ik vanuit bekijk. Even aan die kant. En dan, laten we zeggen, van de ander die dat zei. Ja? Oh, ja, Isa, achterin. Ja.
Nou, zij zei, ik maak me vooral zorgen van.
Oké.
Okay. Alleen vooral die. En ik probeer te kijken naar de overbuilse profielen.
Ja.
Maak daar een beetje grapjes over, dat ik dan ineens allemaal perfect deed. Maar ik moet zeggen dat ik, sinds ik tot geloof ben gekomen, kijk ik anders naar kinderen. Ik was nooit heel eens een kindervriend.
Oké.
Okay. En sinds ik tot geloof ben gekomen, ben ik me gewoon aangetrokken tot kinderen. Dus ik vind dat geen GK fijn is en zo, dat vind ik dan wel...
Bijzonder. Dat is echt veranderd, zeg maar. Gewoon jouw visie, je aantrekkingskracht op kinderen is echt veranderd met dat je tot geloof kwam.
Ja, als ik ging met het over naar de potentie van de kinderen.
Ja, heel mooi. Gaaf, ja. Hier stak ook nog iemand een... Ja,
Ja, toch een beetje.
Toch op afstand.
Ja.
Ja.
En als je echt ziet van wat je ook echt moet zeggen, zeg maar.
Ja.
Echt ook kan zorgen voor schade in de toekomst, zeg maar. Wat mensen dus dan geloven over hoe het is. Dat ons heel veel invloed heeft en dat je er nu eigenlijk wel aan doen als je weet hoe het moet.
Precies. Ja. En wat jij zegt, hè, ook potentie, datgene wat er in kinderen ligt, wat God ook wil, dat. En dat ze hem leren kennen. En natuurlijk, hè, dan is dat spanningsveld waar we het over hebben gehad. En ik vind het ook mooi om te horen dat dus lessen zoals dit, onderwijs. Maar dat mag je ook breder trekken, denk ik. Ook, er is heel veel natuurlijk ook over geschreven. Ik had er net ook met jullie over. Hè, dat er gewoon op het gebied van geloofsopvoeding ook veel meer beschikbaar is dan wij spreken 20 jaar geleden. Dan onze ouders hadden. Dus het geeft iets aan van behoefte van onze generatie om dat echt handen en voeten te geven. Tegelijkertijd ook van beschikbaarheid van goed materiaal. En dat is wel erg mooi en ook hard nodig in een tijd dat we zeggen, die kinderen hebben ons echt ook nodig. Ja. Maar bedankt. Even naar die kant.
Ja, we hadden eigenlijk allebei de laatste. Dan weet ik eigenlijk met een openbaar volgende blik.
Stel. Ja.
Dat is wel mooi om dat te delen.
Ja, ja. En laat maar zeggen dat wazigen, waren er nog bij die zeggen, ja, ik heb een beetje een wazig beeld. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel zicht op de leefwereld van kinderen. Ben ik wel even benieuwd naar wie dat had aangekruist. Ja? Ja? U twee?
Het ligt een beetje aan, we moeten wel eens kijken naar de leeftijdscategorie van de jongste. Die is 14. Dan ben je natuurlijk op social media en TikTok, maar dat moet je niet hebben. En dat is echt een helaas wereld voor mij.
Oh ja.
Dus dat vind ik dan wel weer... Oh.
Ja,
we zijn over
ja, ja.
Dat is dus een zonde. Ik heb het
Oeh. Ze knikten wel, dus volgens mij herkenden ze het wel in ieder geval.
Ik heb een beetje wazig blik.
Ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar dus dan zeg van ja, je hebt zelf kinderen, maar ook ze kunnen komen in een fase, een leefwereld waar je gewoon dan niet zo zicht op hebt, waar ze in zitten of waar ze mee bezig zijn. Ja, ik denk.
Het is wel echt
punt, zeg maar, denk ik, dat het een heel tip, dat we heel snel doen van, ja, de social media, en zijn we een soort angstig voor.
Ja.
Als je gaat kijken van, wat doen ze er allemaal mee, en wat, hoe bereiken ze elkaar, dan is het ook iets heel moois, zeg maar.
Ja.
Ook juist, natuurlijk komt heel veel rotzooi, daar ben ik ook echt mee in. Als ze gelopen en gelopen in het delen, zeg maar, doen ze dat ook. Terwijl ik dat op die leeftijd echt niet deed.
Nee. Dat is echt absoluut ook de positieve keerzijde. En dat mag ook zeker benoemd worden. Hè? Dat dat ook echt onder die generatie jongeren en tieners die Jezus willen volgen, daar ook echt andere keuzes in maken. En elkaar daar ook in bemoedigen. Ja, die voorbeelden herken ik. Erg mooi. En jij daarachter? Oké, nou, we geven niet.
Ik heb geen kinderen en ik heb ook niet heel veel kinderen in onze rekening. Waardoor de
hele
wereld van
kinderen
gewoon even
zitten verder omhoog staat. Ja. Ja. En hoe kunnen we jou daarin helpen om daar meer zicht op te krijgen? Is daar iemand in de groep die zegt van ja, want ik vind het wel eerlijk. Het is ook wel logisch als je zegt, ik heb zelf geen kinderen. En...
Dus daar heeft ook een stukje interesse van, ja, waar moet je interesse die moeten, of niet per se
kinderen in die zijn. Nee. Het zou kunnen dat je misschien iets meer met de oudere doelgroep, ja, je knikt. Ja, nou dat kan. Hè, dat, terwijl anderen misschien inderdaad zeggen, ik heb daar weer veel minder zicht op of trokkenheid op. Mooi. Nou, met die bril die wij op hebben, kijken we inderdaad ook naar kinderen. En ik wil zeker niet met de dingen die we hebben genoemd, zeg maar, doorslaan naar een soort van allemaal die donkere bril. Zeker niet, juist... Wat wij proberen met deze lessen, de kansen die er zijn om kinderen echt op een positieve manier te beïnvloeden met Gods woord, met het evangelie. En de tekst waar we mee zijn begonnen, Jezus is gekomen om zijn leven te geven en overvloed. En de wereld heeft heel veel te bieden, maar het is veel schijn en kinderen moeten daar soms ook door schade en schande achterkomen. Dat is ook het eerlijke verhaal. Nou, we gaan wat inzoomen op kinderen en de cultuur eigenlijk waarin wij ons bevinden. Ik weet niet, deze afbeelding, wie weet waar dit over gaat? Vertel, jij staat voor de klas.
Ik sta voor de klas, dus op het moment dat de batterij van de groeps op 70% staat, nou, noem maar op, dan doen ze het allemaal. Ik heb wel... Toen het net gekomen was, ben ik er even ingedoken van, nee, wat gebeurt er hier? Dus ik heb die filmpjes, ik heb de zanger, de achtergrond, dat had ik gewoon voor mezelf concreet, heb ik gezegd, oké, jongens, dit is de achtergrond, dit is de persoon, we gaan de songteksten uitpluizen, ik vind het niet oké. Dus ze doen het niet, of het mag niet van de juf, maar we kregen nu de klassenfoto binnen en het ene kind staat er zo.
Ja.
Gezonde vorm is van het nee, het mag niet, want dit is de achtergrond, maar wel soms ook wel.
Ja, ja, ik snap het. Ja, 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 ja.
Maar wat is dit?
moet je toch weer even nog verder uitleggen? Jij hebt je erin verdiept. Ja. Waar ik zit met mijn kennis hierover is dat het uiteindelijk deze jongen, volgens mij is hij het ook echt, hè, die dus zo bekend is geworden bij een basketbalwedstrijd. En dat hij dit riep, 6-7, het was een soort van wie gaat er winnen. Maar dat de oorsprong eigenlijk ligt bij, wat jij ook zegt, bij een rapper en bij een lied die dat ook op die manier noemde. Hè? Fout, geen goede bron, zeg maar. Nee, en dat is... Ik snap ook het spanningsveld waar je als leerkracht dan ook in bevindt. Ergens is het leuk dat dat op die manier, hè, dat ze dat terug laten komen met zo'n klassenfoto en cijfers die ze dan zien. Maar
het is... We kunnen zien als de balans tussen 6-6-7-7-7, zeg maar God, Satan, nee, dat.
Ja.
Het is heel duister iets.
Ja, precies. En dat is dan ook weer, als je dat weet, kun je er ook weer niet neutraal naar kijken. Dat is zo. Maar goed, ik vond het wel een heel veelzeggend plaatje van deze tijd. En wat we gaan doen, is dat we opnieuw in tweetallen even uitwisselen. welke kenmerken zijn er van deze tijd als het gaat over postmoderne tijd? Hè? Daar hebben we het over. Postmodern, ik ga er straks iets meer over zeggen hoe dat zo ontstaan is. Maar wat vind jij nou echt kenmerkend daarin aan deze postmoderne tijd? En probeer het niet alleen te focussen op social media, maar meer van wat zit erachter? Wat dingen, laat maar zeggen, die daarin naar boven komen. Wat zegt dat dan weer over bepaalde denkbeelden of wereldbeelden in deze postmoderne tijd? Weer even een paar minuutjes. Wissel het met elkaar uit. Wat is kenmerkend aan deze tijd? Ik ben heel erg benieuwd wat jullie heel erg kenmerkend vinden aan deze postmoderne tijd. Even uitwisselen. Ik begin even met dit vak.
Iedereen zijn eigen waarheid.
Iedereen zijn eigen waarheid. Ja, dat is heel herkenbaar. Ja, dat is een soort concept wat voortdurend wel een soort wat je terugziet in de cultuur, de maatschappij. Iedereen zijn eigen waarheid, niet één waarheid. Ja.
Je kan worden of zijn wie je wilt.
Ja. Je kan worden.
Zijn wie je wilt.
Ja. En maak dat even concreet. Wat zien we daarvan terug in de cultuur? Of?
Kinderen met overtuiging leven dat als ze ergens best doen of iets willen, dat ze dat dan kunnen krijgen.
Ja. Veel is maakbaar, het is haalbaar, als je maar gewoon ervoor gaat. Heel erg dat ook. Als je het echt wil. Ja, precies.
Maar hierin zit ook een hele queer community. Tenminste, dat is een kant hiervan afdekken.
Sorry?
Queer community. Dus, jij hebt een bepaald gevoel, dan ga dat lekker najagen.
Ja.
Daar een bepaalde seksuele moraal bij past, of wat voor keuzes dan ook, dan is dat helemaal oké, want dat is wie jij bent.
Ja, precies. En dan is, ja, dat klopt, dat gaat ook met gender, ideologie komt dat ook op die manier terug. Ja. Dankjewel.
De strijd om ons denken wordt steeds zichtbaar. En je zou misschien ook kunnen zeggen, de strijd voor onze kinderen. Dus ik vind dit ook wel echt een voorbeeld van hoe de satanische machten steeds meer ook zichtbaar door social media en games en dergelijke.
Ja.
Op onze kinderen geëxposed worden.
Ja.
Maar tegelijkertijd ook een positieve dat we ook, ook mogen zien wat bijvoorbeeld de organisatie Junior ook doen. Dat ook de goede strijd gestreden wordt.
Ja. Ja, helemaal eens. Het wordt meer, wat dat gaat zwart-witter. En wat jij ook zegt, hè, met dat 6-7, dat is meer dan alleen maar twee cijfers. En de bron is echt fout. Ja, eens. Achterin.
De rolverdeling in het gezin. Dus kind staat boven ouder in plaats van ouder
van kind. Ja, dat is lekker stevig aangezet. Vertel. Nee, maar het is juist goed, want dan wordt onze nieuwsgierigheid gewekt. Hoe zie je dat terug?
Ouders mogen hier verschillende kinderen zeggen of het niet biologisch of het is niet kindvriendelijk of kindvriendelijk gezegd, zeg maar.
Ja.
Je mag je het niet meer geven, je mag bijna niet op de trap zetten, omdat je een kleine ouders, niet ieder ouders, een kleine ouders kinderen, zeg maar.
Ja. Ja. Nee, dat we komen van jaren terug van een tijd, hè, dat kinderen natuurlijk eigenlijk geen stem hadden, maar het is nu soort wel helemaal aan de andere kant van de boot. Wat het kind vindt of wil, dat wordt soort lijn wat het wil eten, welke hobby, bla bla bla. Het positieve, en dan kijk ik weer even met een andere bril als het gaat over kinderevangelisatie, waar wij dus zien dat de postmoderne ouder is minder overtuigd van wat hij gelooft of waar hij voor staat, zeg maar. Maar daardoor, op het moment dat een kind bijvoorbeeld naar een van onze activiteiten wil, naar een kinderclub, dan, en als een ouder merkt van dat kind vindt het leuk, of die gaat erop aan, of dan is een ouder heel plooibaar om te zeggen, ga maar. En op het moment dat ze dan ook weer vervolgens met een glimlach soort van positief terugkomen, dan is die ouder soort het vertrouwen gewekt. Dat is heel maf. Dus ik kom niet veel ouders tegen die gewoon echt pertinent zeggen er niks van mee te maken. Omdat dus, laat maar zeggen, het heel lijnend is wat een kind wil. Dat is wel weer positief.
Ja, wij dachten aan bijvoorbeeld kinderopvang. En deze, ik denk dat dat ook een beetje mee te maken heeft dat het gezin staat niet meer echt centraal. Of heel veel kinderen gaan gewoon veel naar de BSO of naar de kinderopvang.
Ja.
Ja, wat geef je als ouders dan nog mee?
Ja.
Ze vinden denk ik heel snel al goed dat ze naar kinderevangelisatie gaan.
Ja, je ziet dat juist als een soort oppas, verkapte... Klopt. Nee, maar daar ben ik mee eens. Ik ben ook in dat opzicht niet naïef hoe wat voor motieven erachter kunnen zitten. En wij zeggen dan dat zij dan zo. Ze zijn er en we kunnen iets delen. Maar dat klopt. Het is een beetje mentaliteit wel van als ze onder de pannen zijn, kan ik mijn ding doen? Kan ik werken? Of kan ik lekker Netflix hebben, bij wijze van spreken? Ja. Oké? Okay. Ja?
Het draait om het zelf, zelfontwikkeling, zelfaanvaarding, zelfontwoording, alles om het zelf.
Ja, heel erg op het individu gericht. Niet meer het collectief, zeg maar, wat benadrukt wordt, maar heel terecht zelf, individualistisch, wordt heel erg benadrukt. Ja, aan die kant nog?
Ja, ik heb natuurlijk geen tijd waarin heel veel welke gezin zijn, wat veel nadelen zijn, maar wel door veel kinderen, denk ik. Steeds zullen we meer op zoek zijn naar de aandacht, wel hetzelfde op zoek gaan gaan weten. Wat is groot, wat is waar, wat is dit.
Ja.
Dus dat is wel onafhankelijker worden voor het emotie.
Ja, zeker. Dat knopje wordt inderdaad al heel snel aangezet, doordat ze ook met internet, social media, daar ook natuurlijk van alles langskomen. Maar ook dit soort thema's, de goede dingen, zeg maar, kan ook iets teweeg brengen van, hoe sta ik daarin? En als ze daarmee geconfronteerd worden. Ja. Goed, mooie dingen. Wil je nog iets toevoegen? Ja.
Gebrokenheid in gezinnen is denk ik ook een heel relevant...
Ja, zeker. Dat is, en niet alleen maar, laten we zeggen, in de wereld. Hè, door scheidingen komen, denk ik, ik heb er geen percentage van, maar evenveel voor binnen kerkelijke setting dan zeg daarbuiten. Dus absoluut gebrokenheid, doorscheidingen en samengestelde gezinnen en dergelijke. Ja. Goed, even uitzoomen, zeg maar, van waar komen we vandaan de afgelopen eeuwen. Nou, als je het hebt over het postmodernisme, staat natuurlijk niet op zichzelf. Het heeft een aanloop. We zijn hier niet opeens in beland. En je ziet eigenlijk dat in de middeleeuwen, wat je dan zou kunnen beschouwen als premodernisme, stond de hogere macht, het bovennatuurlijke, dat kan God zijn, maar ook God met een kleine g, zeg maar, afgod. Maar datgene wat buiten de macht lag van de mens in die tijd, en ook datgene wat je als ouders geloofde, dat was gewoon één op één, ging naar de kinderen toe, werd overgebracht, dus ook wat kinderen geloofden. Vervolgens, je ziet na de verlichting, dat is natuurlijk heel erg bepalend geweest, is de focus, zeg maar, op het bovennatuurlijke, op de godheid, is verplaatst naar de mens. Wat zijn begrip, hij moest kunnen begrijpen, naar de reden, als je het met filosofische termen vertaalt. En geloof komt dan daarmee ook in strijd met alles wat de mens in die tijd kon en wist en wilde begrijpen. Het conflicteerde, waar in die periode daarvoor ze gewoon zich daaraan overgaven, want het was zo, het werd overgegeven, tradities, kwamen na de verlichting in een ander tijdperk dat het in strijd was. Dingen moesten ook bewezen kunnen worden, want anders was het niet waar. Een hele belangrijke. Ook wat daardoor ook in strijd kwam met het eenvoudige geloven, ook op het moment dat wij het niet begrijpen. Nu zie je dat het geloof is verschoven gewoon naar een gevoel. En heel veel draait ook om het gevoel. Het is niet meer belangrijk van, laten we zeggen, is het een groot verhaal? Is het... Nee, het is veel belangrijker jouw persoonlijke verhaal. En als het voor jou goed voelt, dan is het helemaal 100% oké. Want dan kun jij, laten we zeggen, ermee verder. Dat is eigenlijk gewoon wat er voortdurend gepredikt wordt. Nou, dat zie je ook terug in deze metafoor. Van deze olifant, misschien kennen jullie hem wel. Een soort parabel is dat. Waar blinde mensen moesten gaan onderzoeken. En op zoek gaan van wat is nou een olifant. En de een die zei, ja, het is een slang. Want die stond toevallig dan bij de slurf. En de ander zei, nee, het is een boom. Als hij de poot van die olifant voelde. Stond je bij de slagtand, dan was het een speer. Dus je merkt aan alles dat eigenlijk dit heel goed samenvat van op het moment dat jij zegt van dit is mijn waarheid, dit is mijn gevoel erbij, dit geeft mij heel veel betekenis, dan is dat oké. Maar ga dat niet opdringen aan een ander. Ga dat niet ook als waarheid prediken naar jouw buurman, zeg maar. Dat is heel erg waar we een soort van mee te maken hebben. En die tolerantie, die gaat nu ook wel een beetje doorslaan naar van jongens, op het moment dus dat je wel dus het evangelie brengt als de waarheid, dan is dat een serieus probleem. Want dan ga jij dat heel absoluut maken, terwijl het juist helemaal niet zo absoluut is binnen het postmodernisme. Nou, uitspraken die daar dan ook bij horen, dat is eigenlijk min of meer ook al door jullie wel gezegd, hè, postmodernisme predikt eigenlijk ook, het is geen absolute waarheid. Er is geen groot verhaal, dat kan, laten we zeggen, de Koran zijn, het kan de Bijbel zijn, de wereldgodsdiensten die een groot verhaal brengen. Maar het individu bepaalt en het gezag is ook verdacht. Eigenlijk werd dat ook min of meer net ook al gezegd. Gezag heeft een andere lading gekregen. Nou, uitspraken die je eigenlijk dagelijks wel tegenkomt of hoort of... Kies zelf wat voor jou waar en goed voelt. Maar wij moeten leren om een Bijbels antwoord daarop te geven. He, van wat kunnen we daar, op het moment dat iemand dat zegt, he, jouw collega op jouw werk, die min of meer dit, waar je eens een keer in gesprek mee raakt. Maar ook in kinderevangelisatie merk ik dat min of meer hetzelfde. Het Bijbelse antwoord daarop is dat we het geloof overdragen als betrouwbaar, omdat het waar is, het is betrouwbaar en het is ook leefbaar en niet alleen jouw traditie. Hè? Op het moment dat je zegt van ik ging als kind naar de kerk en daarom ja, ben ik ook op die manier bij de kerk gebleven, ja, dan zou, laat maar zeggen, een niet-gelovige, een postmodern iemand, maar ook voor jongeren, zou zeggen, ja, logisch, ja. Ik ben niet in zo'n gezin opgegroeid, dus voor mij is dat gewoon een heel ander verhaal. He, dus op basis van traditie heb je eigenlijk geen aanknopingspunt meer. Maar op het moment dat jij deelt van, maar dit heb ik ontdekt in Gods woord, dat het echt betrouwbaar is. Ik heb dat uit eigen leven ondervonden, dan zal dat veel meer kracht doen. He, en dat je op die manier daarvan ook getuigt. Nou, ik ervaar het zo, dus het is waar. Weer dat gevoel, hè? Het is heel erg gebaseerd op gewoon mijn beleving bij de dingen. Nee, we moeten leren dat geloof ook meer is dan gevoel. Dat het trouw, waarheid en navolging er ook bij horen. Dus daarmee, hè, we hadden het net over om de geboden van God in acht te nemen. Je kan ook een beetje verkeerde kant aan op gaan. Zeggen, ja, maar wij hebben wel niks meer te maken met geboden, niks meer te maken met de wet. Want in Christus zijn we verlost en bevrijd. En ja, maar God zegt, hè, mijn geboden in acht nemen, die zijn navolgingswaardig. En God heeft zijn wil daarin uitgedrukt. Dan is dat ook belangrijk om op die manier dus ook aan te tonen van, nee, maar het is meer dan op basis van mijn gevoel. En ook op het moment dat ik er misschien wat minder bij ervaar, is het net zo goed waar. Ik weet niet of jullie dat voorbeeld kennen van de wagonnetjes en de locomotief. Dat is natuurlijk een bekende, hè? De feiten voorop, als de locomotief met de feiten en de beloften van God voorop gaan. En daarachter het geloof en dan komt het gevoel, laat maar zeggen, als derde. Dan zit het in de goede volgorde. Maar op het moment dat wij gevoel voorop plaatsen, komt die trein niet in beweging. Dan stokt het. Nee, de feiten, de beloften, Gods uitgedrukte wil, daar is de Bijbel helder over en daar stellen we ons vertrouwen op en het gevoel, laten we zeggen, derde. Is er dan nooit gevoel bij ons geloof? Nou, ik hoop het wel. Ik hoop dat je zeker dingen daarin beleeft met God. En dat is juist ook zo mooi om daarvan te getuigen. Laatste, zeker ook richting overdracht naar kinderen, naar jongeren. Ik kan niks met al die verhalen van heel lang geleden. Wie komt dat wel eens tegen? Ja, vertel. Hoe kom je dat tegen?
Ja, in het onderwijs. Ik geef les aan kinderen. En ik merk dat ze maar een jaar geleden heel veel van profeten waren.
Ja.
En dan heb ik ook kinderen in de klas die echt niet geloven op hoe je dus dan vertel je over een profeet die boeken opeet of een profeet die een zijde. En je geeft dan zegt van ja, leuk die verhalen, maar ja, die profeten heel rare dingen.
Ja.
Probeer je het wel mee te geven, maar het is ook nog een boodschap voor nu. Maar als je niet gelooft dat wij dat worden vergold, dan wordt het wel lastig.
Ja.
Dat is dus de bron die daarvoor zit.
Ja, ja. Ja, ik ben blij dat ik, laten we zeggen, kinderevangelisatie dat soort verhalen niet hoef te vertellen. Want je richt je veel meer op de kern, zeg maar. En ik zeg, ik bedoel, Ezechiël, wat je aanhaalt, dat is ook gewoon profetisch en veel beeldspraak. Maar het is best abstract.
Ja, kijk, ik geef feitenles voor rectorische school op de bovenbouw. Dus dan,
ja.
Echt van jongens van mee opgroeien, dan zou dat kunnen, denk ik. Maar ja, als je dan net die paar kinderen hebt die het nooit van horen en alleen op school, ja, dan gaat het veel te ver.
Ja, ja, precies. Maar jouw punt, hè, van uiteindelijk vertel je dat, is ook onderdeel van Gods woord. God heeft daar ook een bedoeling mee. En dat zijn verhalen van heel lang geleden. Hoe maak je dat dan, hoe pas je dat toe? Dat vergt soms veel uitdaging en doordenking van hoe je dat dan toch iets uit kan halen. Hè, waardoor duidelijk wordt in dit geval van dat het woord van God echt heel belangrijk was voor Ezechiël. En hoe belangrijk is het woord voor jou? En, hè, maar dat is best lastig als je dat soort verhalen moet vertellen. Maar uiteindelijk uitzoomend, hè, verhalen van heel lang geleden, in een hele andere context, met het volk Israël, die allerlei dingen meemaakte. Nou, we hebben wat te overbruggen daarin, toch? Als met de realiteit van vandaag en de dag, en de Bijbelse concepten van offerdienst. Daar moeten we echt ons best voor doen, in die zin, om dat ook echt naar de leefwereld van vandaag en de dag te brengen en ook echt relevant te maken. Er zit kracht in het evangelie. Soms vertel ik ook, of doe ik een vertelling en dan denk ik van ja, het is veel te moeilijk. En oh, waar vind ik de woorden om dit duidelijk te maken? Dan vertrouw ik er toch maar op dat ik mijn best gedaan heb om het zo duidelijk mogelijk te doen. Maar dat ook als een zaadje is, Gods woord, wat ook geplant is, zeg maar. En wat ook soms later tot wasdom komt en meer begrip van komt. En dan ben je gewoon gehoorzaam aan het woord van God om het te delen. Als het van mijn uitleg afhankelijk is, nou dan zou er geen kind tot geloof komen, laat ik het zo zeggen. Maar omdat ik weet dat ik de Heilige Geest in me heb, die me de woorden geeft, dan sta ik daar toch met vrijmoedigheid. En dat is ook voor jou. Het is niet afhankelijk van jouw uitleg. Nee, het is de Heilige Geest die dingen echt duidelijk maakt. Goed, uiteindelijk zie je dat hier heel erg terug. Postmoderne klimaat, je ziet heel veel leegte. Heel veel jongeren ook voelen ook echt die leegte, zeg maar, doelloos. Want wat heeft het leven voor betekenis? Maar even terug naar dat borduurwerk. Naar Psalm 139. Hè, dat God een plan heeft. Hij heeft toen al, toen je een ongevormd begin had, had God al een doel. Je leven heeft betekenis. En ik weet het, dat vraagt geloof. Hè, op het moment dat je daar niet aan overgeeft en er niet voor open staat, dan blijf je hangen in die leegte. Maar op het moment dat je daar aan overgeeft, ga je ook zien, God is mijn schepper. Niet één waarheid. Waarheid is persoonlijk, hebben we het al over gehad. Geen groot verhaal. Geloof of gevoel en beleving bepalen. En ook afwijzing van gezag en normen. Dat is eigenlijk een soort samenvatting. Nou, je ziet dat hier terug. Wij hebben een fundament waarop we staan. Ons leven, dat vergeten we soms. Maar doordat wij God mogen kennen, als schepper, maar ook als vader, dat geeft ons heel veel fundament onder onze voeten. Ik hoop dat je dat ook echt zo ervaart. Niet mijn gevoel, maar het geloof op die fundamenten geeft betekenis. En als het gaat ook over niet één waarheid, nou, we mogen weten dat de waarheid is geopenbaard. God, dit is niet een boek van mensen. God heeft door schrijvers zijn waarheid, zijn wil geopenbaard. En ook de samenhang is heel belangrijk om te vertellen. We hebben bij IKEG een Bijbeltijdlijn. En dat, die is ongeveer bijna 2 meter lang. En die begint gewoon met symbooltjes, met tekst erbij, het begin. En dan leg je uit van daarna aardse vaders, met Abraham, Isaac en Jacob. En dan Mozes, het tijdperk van het volk Israël. En wij merken dat dat heel veel overzicht geeft. En uiteindelijk bij Jezus, en dan staat er een kruis, dus dat is een soort rode lijn en dan daar een kruis. Kun je daar, laten we zeggen, voortdurend naar verwijzen. Van, hey, zie je het, in de tijdlijn is dat hier. Uiteindelijk gaat het naar Jezus toe. De Bijbel heeft heel veel samenhang. En als jij niet bekend bent met de Bijbel, is het, laat maar zeggen, op het moment dat je gewoon gaat lezen, missen de mensen, kinderen, missen die samenhang, die zien ze niet. Ik weet niet of dat jij, Isa, dat herkent, qua samenhang, heb je, dat je dat net zo deelde. Hoe zie jij die rode, heb je die rode lijn voor jezelf? Je zegt van, ja, ik heb daar meer zicht op gekregen, dat was daarvoor echt een soort agra-bedagra.
Van de Bijbel? Ja, ik wist helemaal niks, hè. Maar echt niks. En ik vind die rode draad nog het belangrijkste en ook nog wel, daar heb ik ook nog heel veel in te leren.
Ja. Ja. Maar dat, juist daarin denk ik dat wij ook, jij hebt het net over Ezechiël, bijvoorbeeld zulke moeilijke Bijbel. We moeten juist ons ook richten op die rode lijn in de Bijbel. Hè, waar werkt God naartoe? Uiteindelijk aanbidding van hem. En de strijd die plaatsvindt, ook in Gods woord al. Die rode lijn, die moeten we laten zien. En laten we zeggen, details mogen we dat op dat moment laten liggen. Maar het is belangrijk om die samenhang in Gods woord te laten zien. Nou, waarheid vormt gevoel. We hadden het ook al over gehad, een liefdevol en richtinggevend gezag. Goed, nou, uiteindelijk gaat het om geloofwaardigheid en echtheid. Deel naar kinderen toe, deel dat voor jou niet op basis is van omdat jij als kind in een kerk bent groot geworden, maar deel van iets persoonlijks, hoe jij gewoon met God leeft, waarom de Bijbel zo belangrijk voor je is. Dat zal kracht doen. We merken ook dat we dus naar een tijd gaan dat er, omdat er zoveel chaos is, Gods woord geeft ook heel veel kaders. En dat hoor je eigenlijk van, het is zoveel onduidelijk, verwarring. Maar wij hebben een woord wat kaders geeft die waar liefde achter zit en redding achter zit. Ja?
Hoe gaan jullie om met kinderen die op een gegeven moment de Bijbel ontdekken? Waar begin je?
Ja, goede vraag. Wij hebben zelf, laat maar zeggen, een kinderbijbel die echt geschreven is voor niet-gelovige kinderen. Dus ik zal altijd adviseren, begin eerst daarmee. Op het moment dat ze die stap willen maken, gewoon naar de bijbel die jij op je schoot hebt, zeg maar. Dan moet je echt uitleggen hoe de bijbel in elkaar zit. Dus vertel dat er verschillende boeken zijn. Dus eerst een stukje uitleg. En bijvoorbeeld een dagboekje of uitleg erbij. En focus altijd in eerste instantie op bijvoorbeeld een evangelie als Marcus. Van begin daar. Omdat Marcus heel vaak heel eenvoudig schrijft, beknopt. En dan op die manier zou ik zeggen, begin gewoon daar te lezen met wat uitleg erbij.
Heb je ook voorbeelden van die uitleggen? Ja, de kinderen bij mij op school krijgen aan het eind van het jaar een Bijbel. Maar die kreeg ik al begin van het jaar al. Maar heel veel kinderen die het gewoon wat heel interessant vinden.
Ja. Ja, ik denk dat je ook daarin niet moet uitvlakken van ik ken ook gewoon kinderen die gewoon puur gewoon, omdat het een stukje rust geeft, zeg maar. Openen ze gewoon de Bijbel, dan zien ze echt ook als een heilig boek. En dan, dat is heel bijzonder, dat is ook weer iets van kinderen. En dan is het denk ik ook niet zo aan ons, laten we zeggen, oh jongens, gaat dat wel goed? Nee, dat mag je dan ook gewoon echt overlaten. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk wel ze handvatten geven. Maar misschien kunnen we de afloop nog even over delen. Ja, er was nog een vraag, geloof ik. Oké. Ja. Maar, dus ik zou zeker dan bijvoorbeeld beginnen bij Marcus. En het is niet erg op het moment dat een kind de Bijbel gaat lezen, ook gewoon om bijvoorbeeld een dag af te sluiten en dat het een stukje rust geeft. Weet je wel? Dat mag ook, dat is belangrijk. Nou, belangrijk dat we als volwassenen ook durven te staan voor wat we geloven. Ik denk dat wij, ook met de komst van apologeten, dat we gezegend zijn deze tijd. Ook met mensen die echt voor de waarheid durven te staan. Als je het hebt ook over Charlie Kirk, zulke soort mannen. Die hebben gewoon opgestaan en voor de waarheid opgekomen. En dat is echt belangrijk. We hoeven ons niet in een hoek laten drijven. Opkomen voor datgene wat je gelooft. En het laatste is ook, we hebben een boodschap die betekenis en ook richting geeft. Voor nu, maar ook voor de toekomst. Daar zijn we mee gezegend. Wat ik nu wil doen is eigenlijk kort. De laatste 10 minuten is jullie een beetje meenemen in van die leeftijdsgroepen die we tegenkomen in kinderwerk en doelgroepen. Want op het moment dat jij een kleuter hebt, dan vergt dat, laat maar zeggen, een andere aanpak of iets wat je in je achterhoofd mee moet nemen dan bijvoorbeeld een tiener. Dus we gaan ze kort door en ik begin dan met kleuters. Want dat is ook belangrijk, zeg maar, hè, dus voor school. Rond de 3, 2 jaar, dan kun je ook wel gewoon Gods woord mee kwijt. Maar ik focus me even op de groep vanaf kleuters. En het belangrijke is dat je afstemt. Hè? Een baby, een jong kind geef je ook geen boerenkool met worst. Maar dan begin je met een overhitpotje. En bij een tiener ga je geen overhitpotje geven. Dus heel belangrijk om af te stemmen. Nou, een kleuter. Er zijn verschillende gebieden die we eigenlijk afgaan. Uiteindelijk sluit elke slide af met de geestelijke implicatie ervan. Van oké, als dit waar is, wat zijn dat dan voor kansen voor geloofsoverdracht bij een kleuter? Een kleuter, waar hebben we het dan over qua leeftijd? 4 tot 6, ja. Nou, lichamelijk is dat een speler. Die ontwikkeling die gaat ook gewoon al spelend. Op het moment dat je een kleuterklas binnen zou komen, een groep kleuters, dan zie je gewoon ook dat veel spelen is. Veel gewoon bezig zijn met materiale dingen, want op die manier wordt dat gevormd en leren zij. Mentaal, wat gebeurt er hier in het kopje? Nou, je kan het eigenlijk omschrijven als het is een vrager. Vraagt ook vaak naar hoe, waarom. Ze zijn die wereld aan het ontdekken. Ze kunnen daar ook woorden aan geven. En dan aan jou als opvoeder hoe je ook in relatie met het kind staat, om daar dan, laten we zeggen, antwoord op te geven. Soms heb je ook geen antwoorden. Is die wereld nog te complex? Ze hebben een hele sterke fantasie. Ze kunnen van alles zijn. En ook eindeloos herhalen is helemaal geen probleem. Terwijl wij misschien al zeggen van jongens, ik heb dat liedje al zo vaak met de kinderen gezongen. Is dat voor het kind juist duidelijkheid? Vinden ze heerlijk. Doe dat ook. Herhaal dingen. En dat doen wij ook met kinderevangelisatie. Wij hebben echt hele simpele liedjes. Net zo'n liedje wat in dat filmpje. Nou, je bent al blij als ze dat diep, als ze zee kunnen zingen. En dat ze begrijpen waar het over gaat. Herhalen. Nou, sociaal, hoe bevindt zich er naar anderen toe? Is heel erg gericht gewoon op zichzelf. We hadden het net over onszelf. Nou, het is ook goed om jezelf te ontdekken. Daar is niks mis mee. En zeker als het gaat ook over een kleuter. Is die ook wat meer op zichzelf gericht? Wij proberen als opvoeders dat altijd heel erg af te remmen. Die moeten dat gewoon leren. Die moet leren om op zijn beurt te wachten. En het ene kind is van karakter natuurlijk veel meer geneigd van ga jij maar eerst. Terwijl een ander gelijk als eerste vooraan gaat. Dat zegt ook iets over het temperament. Maar op zichzelf is dit de fase dat ze heel erg zich moeten verhouden tot anderen. Zijn ze wat meer egocentrisch. Geestelijk, het is een geweldige mooie leeftijd om, laat maar zeggen, dat vertrouwen terug te zien die ze in God hebben. En dat is ook het laatste punt wat daar staat. Een heel groot vertrouwen in gebed. En dat is soms gewoon heel, heel bijzonder, omdat, laat maar zeggen, als je het hebt over worden als de kinderen, om dat echt terug te horen bij een kind. Een groot vertrouwen die heeft van, nee, maar als we erom gaan bidden, dan hoort God dat toch? En wij denken dan, ja, maar wat als het niet waar is? Wat als het niet gebeurt? Dat is wat wij van de kinderen kunnen leren. Het is ook erg beïnvloedbaar. En dat maakt kinderen natuurlijk in deze leeftijdsgroep ook heel erg kwetsbaar. Hè? Want wij onderwijzen ze met Gods woord. Maar, laat maar zeggen, anderen doen dat ook met alle bedoelingen. En hier wordt ook het geweten gevormd. En ja, ze nemen dat ook echt aan. Dus hoe belangrijk is het dat wij het goede geven? Het goede voedsel. Het kind heeft hier ook al begrip van wat zonde is. Wij denken van, nou ja, dat is eigenlijk ook al hiervoor. Hè. Een peuter heeft ook al dat besef. Maar bij een kleuter, die kan dat ook woorden geven waarom iets niet goed is. Bijzondere groep om mee samen te werken. Ook als het gaat ook over kinderevangelisatie, hebben wij de uitdaging soms dat je dit soort jonge kinderen erbij hebt. Terwijl je, laat maar zeggen, ook wat oudere kinderen hebt. Soms ben je voor deze kinderen te moeilijk. Terwijl je dan voor wat oudere kinderen dan soms de neiging hebt om te simpel te zijn. Maar als je het hebt gewoon over een groep, dit soort kinderen. Ja, ik denk dat je hopelijk ook regelmatig ontzettend veel lol hebt met deze kinderen. Omdat het ja, gewoon heel grappig is waar ze soms mee komen. Van de kleuters gaan we naar de 6 tot 8-jarigen. En waar zitten ze dan in? Waar hebben we het dan over? Welke groep? Ja, 3, 4, 5. Ja. Ze zijn ontzettend energiek. Ze houden van inspannende activiteiten, maar tegelijkertijd worden ze ook snel moe. Dat gaat soms echt van het ene uiterste naar het andere. Ze zijn heel erg aan het observeren. Doordat ze gaan lezen, in deze leeftijd, mijn dochter, de jongste dochter zit nu in groep 3. Dus die komt helemaal in die wereld van lezen, schrijven, rekenen. Breidt die wereld ook heel erg fors uit. Hè, want op het moment dat ze op de weg zijn, dan gaan ze ook verkeersborden kunnen lezen, zeg maar. En dan zien ze, hey, Alblasserdam, daar wonen we. Dat kunnen ze dan lezen. Heel leergierig. Als je voor zo'n groep, ik heb zelf les gegeven aan kinderen van groep 5. Nou, alles vonden ze geweldig. Alles. Zeker als het dan gaat ook over als bijvoorbeeld aardrijkskunde en geschiedenis, een beetje daar de eerste stap in maken. Dat vonden ze allemaal heel interessant, laat ik zo zeggen. En rekenen, taal. En natuurlijk, dat is maar net daarna of hij het leuk vindt. Maar ze zijn over het algemeen heel leergierig. Ze zijn ook wel veel meer zich verhouden tot de anderen als het gaat over best friend. Daarvoor is dat allemaal, zijn ze vrienden van elkaar, van iedereen. Maar nu hebben ze een soort voorkeur. En dat wat geestelijk betreft, dit is die leeftijd waar ze ook heel goed het woord van God kunnen memoriseren. En die kansen denk ik dat wij dat heel vaak laten liggen. In onze christelijke cultuur zijn we niet zo gewend om echt woorden van God ook te leren, zeg maar. Ze moeten het vooral kennen met hun hart, maar waar we het al in het begin ook over hadden, als je Gods woord in je hart moet hebben, dan moet het ook eerst in je hoofd zijn. Neem die kansen waar om het woord van God te memoriseren. Er zijn ook heel veel methodes voor, hulpmiddelen. Ze kunnen ook heel erg genieten van Bijbelverhalen. En dit is ook echt onze leeftijd dat ze dan ook voor de Bijbel kunnen gaan lezen op een gegeven moment, rond groep 5. Goed, gaan we naar de 9 tot 12-jarigen, meer de bovenbouwers, groep 6 tot 8. Nou, ook graag zoveel mogelijk actie. En dan heb je het over mentaal, dan hebben ze al veel meer oog voor ook actualiteit. Dus, laat maar zeggen, de krant, nieuws, die wereld, laat maar zeggen, wordt voor hun, komt ook wat meer in beeld. Ze gaan ook al wat meer naar onafhankelijkheid. Dus niet meer zozeer van wat papa en mama zegt of wat de juf meester zegt. Maar iets meer uitzoomen van, ja, maar is dat allemaal wel zo? Het begint een beetje die vragen te komen. Maar mijn vriendje doet dat thuis niet of dat. Sociaal zijn ze ontzettend aan het aanpassen. Want je wil er bij horen. En dat, die leeftijden daarvoor is dat iets minder belangrijk, maar hier sociaal alles wordt gedaan om erbij te horen. Dus hoe iedereen gekleed gaat, wat in is, ja, dan met deze leeftijd gaat dat al heel erg komen. Dat is niet alleen bij tienerleeftijd. Geestelijk kunnen ze al veel meer onderscheiden. Ze kunnen nog heel erg genieten van Bijbelverhalen, maar dan ook de onbekende. Wat jij net zei, dat is misschien een beetje troost, omdat ze juist dat nog niet kennen, zeg maar. De Ark van Noach hebben ze al zo vaak gehoord. Maar dit soort verhalen zijn veel minder bekend. Dus dat staan ze ook veel meer voor open. Maar laat ze ook zelf alsjeblieft nadenken. Dus belangrijk om Gods woord door te geven. Gewoon de verhalen wie God is. Maar ook laat ze zelf nadenken. En dan kunnen ze vaak ook al een soort van daarop reageren en woorden aangeven. Gaan we naar de tieners. Wie heeft er echt hart voor tieners? Ben ik altijd benieuwd naar. Toch wel een aardig wat handen, een stuk of 8. Heel mooi. Hele boeiende leeftijd, tieners. Ik heb juist zo'n stereotyp plaatje erop gezet. Er is ontzettend veel verandering bij tieners. In het lichaam gebeurt ontzettend veel. Maar ook gewoon mentaal. Het gaat van het ene uiterste ook naar het andere uiterste. Maar ze worden ook ontzettend kritisch. En dat is voor ons als opvoeders soms heel erg vervelend. Want dat willen we niet. We willen gewoon dat ze ja en amen zeggen, zeg maar. Maar vergeet het maar. En dat is ook niet erg. Dat hoort erbij. Dat is zo belangrijk om te benadrukken. Dat ze, ja, ze gaan ook gewoon wat meer uitzoomen. Van ja, maar oké, dit heb ik nu in mijn jeugd of kindertijd meegekregen. Maar ja, ik weet het niet hoor, of dat wel allemaal zo waar is, zeg maar. Ik ga even naar dat laatste. Want die vrienden en vriendinnen, ze krijgen ook oog voor elkaar. Dat is denk ik allemaal duidelijk. Maar dat laatste, voor tieners. Ik heb ook tienerlessen daar liggen op die tafel. Ik weet niet of er al een paar meegenomen zijn. Maar het verhaal sluit wat minder aan bij tieners. Dat zul je merken. Ze kennen de verhalen al. En je moet ze ook veel meer triggeren met thema's, met dilemma's. Daar sluit veel meer aan bij, laten we zeggen, deze leeftijd. Ze hebben gewoon heel veel vragen, heel veel twijfels. Maar wij gaan hun helpen, zeg maar. Dat is zo mooi als je daar een rol in mag spelen, om ze een beetje wegwijs te maken van die verwarring. Gods woord biedt kaders. En het is iets geweldigs waar je als een ideaal ook op mag richten. Ook als tiener. En misschien geeft een hele houding en gedrag aan. Van, joh, ik weet het allemaal zo net nog niet. Beteken je meer? En betekent soms het geloof ook meer dan ze laten zien? En dat is hopelijk een soort troost. Mensen, ik ga vanwege de tijd ga ik afsluiten. En ik ga, als je vragen hebt over die leeftijdsgroepen of over dat postmoderne, kom even na afloop. Ik ga ook eten met jullie. Ik wil alleen één ding aan jullie vragen als we straks gaan afsluiten. We hebben vanmorgen heel veel gehoord over kinderen, hoe belangrijk God kinderen vindt, Gods hart voor kinderen. En ik hoop dat het jullie ook vooral aanzet. Hij zegt, ja, echt belangrijk. God wil dat de kinderen hem leren kennen. En ja, het is een chaotische wereld, maar Gods woord geeft richting. En er zijn nog heel veel kinderen die Gods woord niet kennen. En ik wil jullie vragen van, bedenk voor jezelf ook van, met wie kan ik het evangelie delen? Ik hoor al hele mooie voorbeelden in de klas dat het woordloze boeken gebruikt is. Maar ook in andere setting heel erg mooi. Daar worden we blij van. We hebben ook folders. Deze twee folders, die laatste is voor kerst. Die zou je kunnen gebruiken. Als je zegt, ik heb wel wat om uit te delen in een groep, gebruik deze folder, mag je meenemen, gratis. Maar ook dat wat daarboven staat, echt goud, dat geeft ook een soort uitleg, ook van het evangelie, wat verwijst naar de gouden bladzijn, naar God. Bid voor de kinderen, bid ook voor ons werk. En voor jou ook, vraag God, van, wilt u dat ik hier iets in beteken? Dan zou dat een mooie uitwerking hebben van deze dag. Goed, ik ga met jullie danken. En dan gaan we bidden voor het eten. En dan wens ik jullie verder nog een hele fijne dag. O Vader in de hemel, we willen tot u komen aan het eind van deze les morgen en we willen u vooral danken voor alles wat we deze morgen met elkaar mochten delen. Er is heel veel voorbij gekomen en Heer, ik dank u voor al deze broeders en zusters die ja, hier vanmorgen geluisterd hebben met dat verlangen ook om ja, ook iets te mogen betekenen voor de volgende generatie. Heer, wat zal dat een geweldige uitwerking hebben als we op die manier ook ja, straks aan het eind van deze dag ook in huis gaan. Heer, en we bidden ook op dit moment ook voor de kinderen van ons land. We hebben gehoord hoeveel er zijn. En ook de wereld waarin ze leven. We hebben dat eerlijk proberen onder ogen te krijgen. En we zijn daar niet onwetend in. Maar tegelijkertijd kunnen we ook verdrinken in al die zorgen en al die uitdagingen. Heren, en daarom stellen we onze hoop ook op u. U, Heren, bent degene die ook deze generatie, Heren, richting mag geven. Fundament onder hun voeten. En ik bid u voor een ieder die daarin ook een taak mag hebben. Heren, zegen ons erin. Geef ons vreugde erin om ja, onze eigen kinderen op te voeden. Ook met de uitdagingen. Geef ons vreugde in als we een rol hebben in de gemeente. Of voor de klas. Er zijn er verschillende die ook leerkracht zijn of docent. Heren, wilt u daarin echt ook ja, veel wijsheid en liefde ook geven. Heren, ik wil u zo danken voor ja, ook het eten wat we mogen gebruiken. Wilt u dat ook zegenen aan ons lichaam. En zegen ons ook vanmiddag in het onderwijs wat dan ook weer wacht. Vader, we willen u zo dit alles bidden in Jezus' naam. Amen.